Goedemorgen allemaal. Het is niet eens genoemd, maar het maandthema deze maand is Shine. En dat is natuurlijk even te maken met kerst, de kerstperiode die aangebroken is. En los van het weer moet ik zeggen, ik vind december de mooiste maand die er is. Los van het weer, hè. Want bij mij mogen we kerst gewoon in de zomerperiode vieren. Maar ik moet zeggen, de lichtjes, de gezelligheid, de sfeer, ik hou er zo enorm van. En ik zei ook op een guilty pleasure. Ik hou namelijk van Last Christmas. Is het van Wham? Ja, Wham. Ja, weet je, dat zijn gewoon de klassiekers. Die mag je één keer per jaar, mag je die ongegeneerd draaien. Dan mag je meezingen. Weet je, dat is voor mij is het al shine in optima forma. En Feike zei het al, het gaat vandaag over geld. Nou, ik vind het altijd wel mooi. Hè? Nee, je mag natuurlijk nooit je leiders corrigeren, maar weet je, het gaat niet om geld. Uiteindelijk gaat het om Jezus, om jouw hart en waar dat uiteindelijk toe zal leiden. En manipuleren, dat is een kant op helpen eigenlijk. Maar wat ik eigenlijk van je wil vragen is, we gaan straks het woord van God induiken. En ik wil eigenlijk gewoon vragen, ontvang het met een open vizier. Gewoon alsof het nieuw is. We gaan een Bijbelgedeelte lezen en sommigen van jullie kennen het waarschijnlijk al. Maar probeer het te ontvangen als zijnde iets nieuws. En ik zei al, de kerstperiode is voor mij een heerlijke tijd. En het maandthema is Shine. En toen kwam ik een tekst tegen uit Jesaja 60. En die gaan we even met elkaar lezen. Dat is, sta op en schitter. Sta op en schitter. Shine, je licht is gekomen. De luister van God schijnt over jou. Weet je, sta op en schitter. Dat is de roep die God over jouw leven heeft. Of je nou Jezus kent of dat je hem niet kent. Of je een heilige bent of een zondaar. Of je hier voor het eerst bent of dat je een stamgast bent hier. Dit is de roep die God over jouw leven heeft. Sta op en schitter. Je mag schitteren, je mag opstaan. En weet je, als God zegt, sta op, dan is het echt een beeld van, kom in beweging. He, als je blijft zitten, is dat een beeld van teleurstelling, van falen en van neerslachtigheid. Maar God zegt, ik stimuleer je. Sta op en schitter. En in de jaren 80, toen ik nog jong was, toen had je van die discoballen. En misschien ken je ze nog wel. He, toen dansten we nog op Vanilla Ice Ice Baby. Geen herkenning, helemaal goed. Toen ben ik de enige die dat deed. I've got the moves. Weet je, en toen dansten we op Vanilla Ice en had je van die discoballen. En daar scheen een grote lamp op en op het plafond zat je allemaal van die lichtjes. En die draaiden. En weet je, daar moest ik aan denken toen ik die tekst las. Van Gods licht schijnt over jou. Weet je, wij zijn geroepen om Gods liefde te weerkaatsen. Wij mogen laten zien wie God is. Wij mogen laten zien wie hij is en wat hij in ons leven gedaan heeft. En daarom wil ik eigenlijk als fundament nu neerleggen, deze tekst, sta op en schitter. Want ik zal even wakker schudden, als je deze tekst niet pakt nu, heb je aan het einde van de preek niks van begrepen. Dus sta op en schitter. Weet je, dat zegt God over jouw leven. Dus tik even je buurman aan en zeg, joh, wat straal je vandaag? Ja, amen. Ja. Want het is de luister van de Heer die over jou schijnt. De goedheid van God die over jouw leven is. En ik wil met jullie een verhaal lezen wat waarschijnlijk wel heel erg bekend is. Maar we gaan er steeds even dieper op in. Dat vinden we in Lucas 19. En vanaf vers 1 tot 10 gaan we lezen. Jezus ging Jericho in en hij trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En alle die dit zagen zeiden morgen tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En we zien dus eigenlijk een ontmoeting van Jezus met een man die in Jericho woont. En ik wil je eigenlijk even meenemen in het hele plaatje over deze man. Ik ga een plaatje schetsen. Jericho, dat is een stad die we eigenlijk al kennen uit het Oude Testament. Jericho was de eerste stad die het volk Israël tegenkwam toen ze uit het beloofde land, uit de slavernij bevrijd waren en het beloofde land introkken. Jericho was de eerste stad die ze troffen op hun weg om het beloofde land in te nemen. En waarschijnlijk ken je dat verhaal wel, dat Jozua het volk opriep om dagelijks zwijgend rondom de stad te lopen. 6 dagen lang. En de 7e dag moesten ze 7 dagen om die stad heen lopen. En dan bij het horen van een bazuin moesten ze in luid gejuich uitbarsten. En toen de bazuin klonk, toen begonnen ze te juichen en te roepen en te joelen. En vanaf dat moment liet God de stadsmuren schudden. En die hele stad stortte in. Ik denk dat de verhaal kennen we wel. De muren van Jericho vielen om. En dan doet Jozua iets opmerkelijks. Jozua spreekt een vloek uit. Hij spreekt een vloek uit over degene die die stad weer gaat opbouwen. En dat zie je later ook, een paar honderd jaar later zie je dat gebeuren. Dat er een man is die gaat het fundament van de stad Jericho weer leggen. En op het moment dat hij het fundament legt, sterft zijn oudste zoon. Conform de vloek die Jozua had uitgesproken. En op het moment dat de stadspoorten bevestigd worden, sterft die jongste zoon. Conform de vloek die Jozua uitgesproken had over die stad. Dus de stad Jericho was bij de Joden helemaal geen fijne stad. Daar hadden ze een negatieve associatie bij. En Jezus spreekt zelf ook, als hij spreekt over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dan spreekt hij erover dat er een zeker mens afdaalde van Jeruzalem naar Jericho. En dat is het beeld van iemand die was in de stad van God, hè, Jeruzalem, het beeld van Gods koninkrijk, naar iemand die afdaalde naar een andere plaats, een lager gelegen gedeelte, eigenlijk naar de goddeloosheid. Jericho was helemaal geen populaire plaats in die tijd. Jericho was eigenlijk de stad die symbool stond voor goddeloosheid. Dat was een heidense stad. Dat was een stad waar God eigenlijk niet meer meetelde. En in die stad woont een man, Zacchaeus. En Zacchaeus was niet zomaar een man, hij was ook nog een hoofdtollenaar. En wat is een tollenaar? Een tollenaar is iemand die belasting int. Ja, we hebben ze nog steeds. Tenminste, ik weet niet of jullie dat wel eens van die blauwe enveloppen krijgen. Ze bestaan nog steeds, die tollenaars. Ik hoop alleen dat hun werkwijze wat anders is. Maar Zacchaeus, die was zeg maar, tot overmaat van ramp, tot overmaat van goddeloosheid, woonde hij in die stad en hij was een tollenaar. En hij moest geld innen. En om het plaatje nog iets duidelijker te creëren, in de tijd van Jezus was Israël bezet door de Romeinen. En de Romeinen hadden mensen op hun beurt aangesteld die de belastingen mochten innen. Dat waren de tollenaars. Dus de tollenaars waren helemaal niet geliefd bij de mensen. Sterker nog, de tollenaars die heulden met de vijand. He, die werkten samen met de Romeinen om hun eigenlijk geld af te troggelen. En ten tweede, de Joodse tollenaars die kwamen door hun werk ook in contact met niet-Joodse mensen. En dat maakte hun onrein. En daarbovenop deden de tollenaars ook nog wat. Ze vroegen extra geld. Ze hadden dus de opdracht van de Romeinen om een bepaalde heffing te heffen op de inkomsten. En wat ze deden, is ze legden er vaak nog een bedrag bovenop. Ik probeer ze voor te stellen, we gaan aan het einde van de dienst gaan we een hart voor de house doen. We gaan een gift geven en volgend jaar bij je belastingaangifte, dan zeg je, kijk, ik heb ook een gift gegeven aan Leef. En het goede nieuws is, die is aftrekbaar voor je belasting. En dan zegt de belastinginspecteur onderaan de streep, hij zegt, je krijgt van jouw gift, ik noem maar een voorbeeld, hè, ik ga je dus niet nu manipuleren. Je krijgt van jouw gift, krijg je €500 terug. Dan denk je, dat is mooi. En dan staat er onderaan de brief met hand geschreven, maar we maken er €200 van, want die 300 steek je in eigen zak. Groetjes, de belastinginspecteur. Ja, nou, dan word je kwaad, of niet? Nou, zo'n man, was Zacchaeus. Zacchaeus was dus een man die in een heidense, in een goddeloze stad woonde. En het ook nog een man was die mensen afperste, die ze chanteerde. En die over de rug van andere mensen rijk geworden was. En met dat beeld voor ogen gaan we verder kijken naar het verhaal. Jezus trok dus door de stad Jericho. En Zacchaeus, die is dus die hoofdtollenaar. Waarschijnlijk is het een hoofdtollenaar betekent het ordinaire piramidespel. Dat kennen we ook vandaag de dag wel. Dat je staat zelf boven in de top en de mensen onder jou verdienen geld voor je. Dus waarschijnlijk was Zacchaeus een hoofdtollenaar die ook weer mensen onder zich had. En op die manier werd hij stinkend rijk over de rug van anderen. En toch was hij niet gelukkig. Ik zal het je laten zien. Er was iets in Zacchaeus waardoor hij zei, die Jezus, daar is wat mee. Hij hoorde dat Jezus naar Jericho kwam. En hij denkt, ik wil te weten komen wat voor man dat is. En hij misschien heeft hij een keer gehoord hoe Jezus een overspelige vrouw vrijgesproken heeft. Of misschien had hij wel gehoord dat Bartimeus, die ook in de stadspoort van Jericho zat, hoe die genezen was van blindheid. Of misschien had hij ooit wel gehoord hoe Jezus 5000 mensen gevoed had met 5 broden en 2 vissen. Maar er was dus iets in het leven, in het hart van Zacchaeus, dat hij zei, die Jezus, die wil ik leren kennen. En vandaag de dag zien we nog steeds, de naam van Jezus roept nog steeds bij mensen iets op. Ik wil hem leren kennen. Ik wil weten wie dit is. We zijn 2000 jaar verder na de opstanding van Jezus. En nog steeds doet de naam van Jezus mensen in beweging zetten. Maakt mensen enthousiast. En dat gebeurde ook bij Zacchaeus. Zacchaeus wilde te weten komen wie Jezus was. Maar wie was Zacchaeus nou dat hij bij Jezus mocht komen? Hij was een onreine, chanterende, goddeloze man. En wie was hij dat Jezus naar hem om zou zien? Wie was Jezus dat hij voor hem zou willen zorgen? En dan zie ik het zo voor me dat Zacchaeus, hij was klein van stuk, dus hij kon er niet bij. En hij rende naar voren en dan kwam Jezus eraan en werd hij weer weggeduwd. En ik zie het ook zo voor me dat de mensen die zien Zacchaeus, en dan staat er zo'n klein mannetje die ook nog over hun rug rijk geworden is. En op dat moment zagen de mensen hun kans schoon om Zacchaeus aan de kant te duwen. Ze zeggen eigenlijk, weet je, die Jezus die is niet voor jou, joh. Jij bent een tollenaar, je bent een viezerik, je bent een dief over onze rug rijk geworden. En ze duwden hem eigenlijk iedere keer weg. Maar Zacchaeus zegt, ik laat het er niet bij zitten. Ik wil die Jezus zien. Dus wat doet Zacchaeus? Zacchaeus rent vooruit en hij klimt in een boom. En weet je, hij was klein van stuk, dus hij moest, er staat eigenlijk dat het gewoon een klein mannetje was. Maar als je verder kijkt, hè, als je gewoon even dat verhaal iets verder uitspit, dan zien we dat Zacchaeus eigenlijk afgewezen was door de mensen. Hij had geen lekkere positie in de maatschappij. Hij was klein van stuk. Maar als je dat nou eens geestelijk vertaalt, hoe vaak denken wij niet klein van onszelf? Weet je, wie zou God zijn dat hij van mij zou houden? Wie zou God zijn dat hij mij wil gebruiken in zijn koninkrijk? Wie zou God zijn dat hij mij wil helpen in moeilijke situaties? Wie ben ik dan wel? En je hoeft niet eens klein van stuk te zijn om klein van jezelf te kunnen denken. En uiteindelijk gaat het niet om wat mensen van je vinden of wat je zelf vindt, maar wat God over jou zegt. En ik heb even wat research gedaan. Robert heeft een keer gezegd met mijn onderzoeksteam Google. Die heb ik ook gebruikt. Maar gevoelens van minderwaardigheid en de niet toe doen en gevoelens van depressiviteit komen in de hele maatschappij voor. Er is een instituut, het Trimbos Instituut. En die heeft berekend dat mensen tussen de 18 en de 64, ik denk dat de meesten hier tussen de 18 en de 64 zijn, dat tussen de 18 en de 64 jaar 20% van de mensen met depressieve klachten te maken krijgt. En totaal hebben ongeveer 800.000 mensen in dit land een stemmingstoornis. En van de kinderen met depressieve ouders ontwikkelt 40% een depressie voor het 18e jaar. En depressie, negativiteit, laag zelfbeeld heeft vaak te maken hoe je naar jezelf kijkt. Mensen zijn soms super kritisch op zichzelf. Of ze gaan luisteren naar datgene wat mensen over hen zeggen. Maar uiteindelijk moet je luisteren wat God over jou zegt. Wat God zegt over jou, dat is bepalend. Niet hoe je naar jezelf kijkt, zelfs niet hoe de mensen over je denken, maar wat God over jou zegt. En Zacchaeus die had ergens het idee van, wat God over mij zegt is belangrijker dan de mensen over mij zeggen. Wat het ook gaat kosten, ik ga Jezus ontmoeten. Maar hij klom dus in een boom, in een vijgenboom. En hij zat daar boven in de vijgenboom te wachten tot het Jezus langskwam. En ik zat even over na te denken. Hoeveel van ons zijn misschien op die manier wel de kerk binnengekomen? Gewoon even kijken of we veilig achterin kunnen gaan zitten. In de anonimiteit. Eerst maar eens even kijken, wat spoken ze daaruit in zo'n kruisberg? Hè? Wat is dat eigenlijk voor kerk? Maar ook een Zacchaeus die dacht, weet je, hier zit ik veilig. In de anonimiteit van de boom. Jezus zal vast niet omhoog kijken. Dan kan ik eindelijk zien wie die Jezus is. En dan loopt Jezus op. Onder die boom door. En dan staat hij stil. En dan kijkt Jezus omhoog. En dan zegt hij, Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Want vandaag wil ik in jouw huis zijn. En dan denk ik, wat gebeurt er op zo'n moment dat er een oogcontact is tussen Jezus en Zacchaeus. Zacchaeus die zijn hele leven afgewezen is. Zacchaeus die zijn hele leven vernederd is geweest. Zacchaeus die zich echt buiten de maatschappij heeft geplaatst door zijn eigen gedrag. Die ziet daar die blik van Jezus. En ik weet zeker dat er één blik was die hem veranderde. Het was de blik van genade die Jezus hem gaf. Weet je, Zacchaeus betekent puur. Jezus kijkt naar jou zonder masker. Jezus ziet wie je echt bent. Je bent. Voor Jezus ben je puur, rein, zuiver. Niet wat de mensen van je denken, wat je van jezelf denkt. Maar Jezus ziet jou zoals je echt bent. Jezus kijkt alsof dat gordijn wat de hele wereld voor zich heeft, haalt hij weg en zegt, ik zie jou echt. Jij bent puur. En ik ken je hart, Zacchaeus. Ik weet waar je doorheen gegaan bent. Ik ken de moeite, ik ken de processen. Maar ik heb jou op het oog. Kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis zijn. En Zacchaeus die sprint naar beneden. En die zegt, Jezus zegt tegen hem, vandaag wil ik bij jou zijn. Zijn er mooiere woorden die je kan horen dan dat Jezus tegen jou zegt, vandaag wil ik bij jou zijn? Wat de mensen zagen was een tollenaar, een hoofdtollenaar. Een man die niet meetelde, iemand die chanteerde en mensen afperste. Maar Jezus zag een pure man en zei, vandaag wil ik bij jou zijn. En eigenlijk elke dag als je opstaat, dan zegt Jezus deze woorden tegen jou. Vandaag wil ik bij jou zijn. Niet alleen morgen, niet overmorgen, stel het niet uit. Maar vandaag wil ik bij jou zijn. En daar is wat gebeurd in het hart van Zacchaeus. Daar is wat veranderd. De mensen zagen Jezus bij Zacchaeus naar binnen gaan. En ik denk, oh, die Jezus, die gaat een huis binnen van een rijke. Jezus die zocht vast een Aupingbed, een Hastings matras. Die wilde goed voor zichzelf zorgen. Maar Jezus keek over het beeld van mensen heen. Jezus zag hoe Zacchaeus echt was. Hij zag de zoektocht van Zacchaeus. Hij zag de pijn van Zacchaeus. Hij zag de verlatenheid van Zacchaeus. En Zacchaeus die klom naar beneden en nam Jezus in huis. En er is iets gebeurd in het leven van Zacchaeus wat we nog niet zagen. Wat de mensen nog niet zagen, maar er was iets in zijn hart gebeurd. Lees maar mee vers 8, ik weet niet of je op de biemen komt. Maar Zacchaeus had die ontmoeting met Jezus gehad. En dat staat er in vers 8. Maar Zacchaeus was gaan staan en schitterde, zeg ik erbij. En hij zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Zacchaeus stond op en hij schitterde. Er was iets in zijn leven veranderd. Hij had eindelijk datgene gevonden waar hij al zo lang naar gezocht had. Hij had eindelijk de bevestiging, de erkenning van de Allerhoogste gekregen. En weet je, als Jezus was gekomen met veroordeling, als Jezus was gekomen met aanklacht, als Jezus was gekomen met straf, dan had Zacchaeus datgene gehoord dat hij al zijn hele leven gehoord had. Maar Jezus kwam met genade. En op het moment dat Jezus komt met genade, gebeurt er iets in zijn hart. En dan gaat hij staan. En dan zie je dat het gevolg is. Zacchaeus die werd niet gedwongen door Jezus om te geven, maar er was iets in zijn hart veranderd. En vanaf dat moment zei hij, ik geef de helft aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, stel hypothetisch, dan vergoed ik het viervoudig. Nou, reken maar dat die iemand had afgeperst. Hij zei, dit mag het me kosten, omdat ik uw genade gevonden heb. En dan zegt Jezus, eigenlijk voor mij staat het niet vaak in de Bijbel dat Jezus lacht. Maar ik denk dat Jezus op zo'n moment lacht van blijdschap. Weet je, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Deze man is een zoon van Abraham geworden. En Abraham is de vader van alle gelovigen. En weet je, door die ene blik van Jezus, die ene blik van aanvaarding, die ene blik van genade, is Zacchaeus veranderd. En is leven nooit meer dezelfde geworden. En is hij een kind van de Allerhoogste geworden. En Jezus zegt, want ik ben niet gekomen. Of ik ben gekomen om te redden en te zoeken wat verloren is. Ik ben niet gekomen om allemaal mooie wonderen te doen. En ik ben niet gekomen om alleen maar een leraar te zijn. Of om een voorbeeld te zijn. Ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Amen. Ja. En al die jaren van minachting en teleurstelling, die waren in één keer klaar bij Zacchaeus. Zacchaeus die was op een punt gekomen dat hij besefte, ik ben niks zonder Jezus. Ik kan alles hebben, ik kan geld hebben, ik kan alles kopen wat mijn hartje begeert. Ik kan zelfs nog een bepaalde status en een positie in de maatschappij hebben. Maar ik heb Jezus nodig. Hij wist dat hij niet zonder Jezus kan. En dat had God eigenlijk al lang gezien. God had gezien dat we in een wereld leven die zo ontzettend onder ellende gebukt gaat. Onder zonde, onder ziekte, onder pijn. En God zei, weet je, ik kan het maar op één manier oplossen. Ik ga mijn eigen zoon sturen. Ik ga mijn eigen zoon geven. En ja, we leven naar kerst toe. Hoe Jezus kwam in een donkere wereld. En veel van ons zien dat kleine babytje Jezus nog. Maar dat babytje Jezus groeide op en werd een man. En die man die liet zich op een gegeven moment gevangen nemen. En toen hij zich gevangen liet nemen, werd hij geblinddoekt. En werd hij met vuisten geslagen. En ze zei, profeteer dan, hè, wie het is die je slaat. En na het slaan namen ze hem mee naar buiten. En dan gezelden ze hem. Kapot geslagen werd hij. Daarna zei, weet je wat, we gaan nog verder. We nemen je mee naar een plek buiten Jeruzalem. En daar hangen we je aan een kruis. En dan sterf je een marteldood. Een pijnlijke dood. En God wist dat dit nodig was. God wist dat dit nodig was om ons te redden. Jezus stierf aan een kruis in de eenzaamheid. God had hem verlaten, God had hem afgewezen. En door mensen werd hij vernederd. En Jezus stierf en ze legden hem in een graf. Tot de derde dag. Toen gebeurde er iets. Ik zie zo voor me dat het was nog vroeg in de morgen. En de discipelen die waren nog helemaal onthutst over datgene wat gebeurd was. En het begon net een beetje licht te worden. En op dat moment gebeurt er iets in het graf. Ik zie het zo voor me dat de Heilige Geest naast het lichaam van Jezus gaat staan. En dat hij zegt, het is de derde dag. Sta op en schitter. Sta op en schitter. Dat is wat de Heilige Geest tegen Jezus zei. Sta op en schitter. Jij, als je nu opstaat, dan zal de wereld nooit meer dezelfde zijn. En Jezus stond op en hij schitterde tot de dag van vandaag. Ja, ik zal je laten zien hoe dat eruit ziet. Veel van ons denken nog steeds, als we het over kindje Jezus hebben, dat hij in de kribbe ligt en dat kerst is. Maar dat kindje Jezus groeide op en werd een man. En dat kindje Jezus werd een man en die liet zich kruisigen. En velen van ons denken dat met de dood van Jezus, dat er een leraar gestorven is, dat een voorbeeld gestorven is. Maar ik ga je nu de Jezus laten zien waar wij in geloven. De Jezus waar wij in geloven, waarom we met kerst zijn geboorte vieren. Er staat in Openbaring 1, vers 10. Dat gaat over Johannes, die is op Patmos. En je moet goed weten, Johannes was een van de beste vrienden van Jezus toen Jezus op aarde rondliep. Zo dicht bij Jezus. Hij was denk ik nog nooit bang geweest voor Jezus. Want ze kenden elkaar ontzettend goed. En toen Johannes op Patmos was, gebeurde het volgende. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen me sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad. En had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste, ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Weet je, dat is mijn God. Dat is de God die opstond uit de dood. Dat is de God waarvan sommige mensen denken dat hij dood is. Maar dat is de Jezus die nu leeft. En Jezus die opstond uit de dood heeft ervoor gezorgd dat wij vrij van zonde zijn. Dat elke zonde, elke verslaving, elk juk dat op ons drukt weggenomen wordt. Jezus leeft en omdat hij leeft mag jij schitteren. Daarom staat er: sta op en schitter. Niet omdat je zelf zo goed bent, maar omdat hij jou volkomen maakt. Amen. Amen. Even terug naar Zacchaeus. Zacchaeus kon niet terugvallen op zijn eigen inzet. Hij kon niet terugvallen op zijn eigen status of op zijn maatschappelijke positie. Zacchaeus was op een punt gekomen dat hij alleen maar kon zeggen: ik ben een zondaar en ik heb de hel verdiend. En dat is wel het punt waar God je wil hebben. Wij zijn vaak mensen die onszelf een beetje gaan toetsen. En dan gaan we kijken van: nou, onze levensstijl is zo slecht nog niet. Ik ben nog geen oppertollenaar of hoofdtollenaar. Weet je, mijn leven is nog wel goed. En soms komen we bij God en dan zeggen we: Heer, ik heb nog een redelijke normen- en waardebesef. En mijn levensstijl is nog best wel goed. Ik heb toch nog wel een bepaalde discipline. En op het moment dat je niet beseft dat Jezus je op het punt wil hebben waar je eigenlijk zegt: Heer, ik kan niet meer. Ik heb u nodig. Weet je, zolang je dat niet beseft, dan is het verhaal van het kruis een dwaasheid, zegt de Bijbel. We vinden het moeilijkste om te onderkennen dat we een zondaar zijn. We willen eigenlijk alles doen. Heer, ik wil mijn geld geven, ik wil mijn tijd geven, ik wil mijn energie geven. Hier is mijn levensstijl. Maar om te beseffen dat we een zondaren zijn. En dat we de onderste weg moeten gaan. En dat er maar 1 weg naar de Vader is. Dat vinden we soms wel het allerlastigste. We komen aan met excuses. En we plaatsen onszelf in het licht van andere mensen. Maar uiteindelijk wil Jezus dat we op een punt komen. Dat we nooit meer zonder hem kunnen. Het aanbiddingsteam mag naar voren komen. In Handelingen staat: er is geen andere weg naar de Vader dan door Jezus Christus. Het mooie is, Zacchaeus zat daar hoog in een boom. Lekker veilig, lekker weggedrukt. En daar is die ontmoeting tussen Jezus en Zacchaeus. Dat ene moment dat ze elkaar in de ogen kijken. En dan zegt Jezus tegen Zacchaeus: Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Want vandaag wil ik in jouw huis zijn. Vandaag wil ik in jouw huis zijn. En Zacchaeus die zat daar veilig. En misschien ging er wel even een plaatje door zijn hoofd heen van: oké, wat zijn nu de consequenties als ik ervoor kies om uit die boom te stappen? Ben ik daarmee mijn geld kwijt? Ben ik mijn status kwijt? Ben ik alles kwijt wat ik had? Of gaat mijn leven veranderen? Hij had 2 opties. Hij kon of blijven zitten, of hij kon afdalen naar Jezus. En hij koos ervoor om bij Jezus te zijn. En het moment dat hij ervoor koos om bij Jezus te komen, maakte dat zijn hele leven anders. Ik stel voor dat we gaan staan. Want als je hier bent en je hebt nog nooit ervoor gekozen om uit jouw veilige plek te komen, uit de anonimiteit, omdat je nog nooit je leven aan Jezus gegeven hebt, dan wil ik je vandaag daarbij helpen. Jezus zegt namelijk tegen jou: vandaag wil ik bij jou zijn. En op het moment dat je ervoor kiest om je leven aan Jezus te geven, dan word je verzegeld met de Heilige Geest. Dat betekent dat je voor eens en voor altijd van Jezus bent. Dan draag je zijn teken, zijn zegel. Het betekent niet dat je nooit meer zal falen. Het betekent niet dat je nooit meer zal struikelen. Maar het betekent wel dat je van hem bent. En het enige wat je moet doen is bij Jezus komen. Kom uit je boom. En ik wil je eigenlijk vragen, je zou even je hand opsteken en zegt: ja, ik wil Jezus volgen. Ik wil hem de Heer van mijn leven maken. Dan tel ik zo tot 3. In het kader van integriteit is het goed dat we onze ogen sluiten. Het is een moment tussen jou en God. heb het idee dat de Heilige Geest hier aan een aantal harten klopt. En ik zeg, laat mij bij jou komen. Ik wil in jouw huis zijn. Ik wil dat onze levens met elkaar vereenzelvigd worden. Als je het wil, dan mag je hand opsteken bij 3. 1, 2, 3. Steek je handen op. Halleluja. En in de naam van Jezus mag ik nu tegen je zeggen, je zonden zijn je vergeven. Dit huis is redding ten deel gevallen. Want Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dat was zijn komst. Dat was het doel van zijn komst. En jij bent in Jezus' naam vergeven. Je bent een nieuwe schepper.